Ja, podcast nummer 4.
Ja.
Ik denk dat we, nee, we kunnen starten.
Ja, laten we ook maar gewoon gelijk beginnen. Hallo aan iedereen die er is. Gaan gewoon lekker hetzelfde format doen als we normaal doen. Met de 11 spelers die we lekker afgaan. We beginnen met de doelman. Ik denk dat we het maar gewoon gelijk induiken.
Moet je niet eerst zeggen hoe je week is gegaan?
Maar mijn week gaat...
Hoe ging het trouwens bij jou? Hoe heb je de klassieker beleefd eigenlijk? Die...
Heel 55 minuten lang heel positief. En toen was het vrij teleurstellend.
Ja, hoe zit jij daarin? Hoe zit jij erin eigenlijk met dat... De wedstrijd gaat natuurlijk morgen worden uitgespeeld. Vind je dat kloten? Ja, neem aan dat je het wel kloten vindt.
Ja. Dat vind ik wel,
Het is ook wel kloten, maar het hele schema gaat natuurlijk door de war. Want Ajax Volendam stond op het programma. Nou, die wedstrijd moet dan ook nog worden verplaatst. Ja. Geen idee wanneer die wedstrijd dan moet worden ingehaald. Want we hebben al zo weinig...
Iedereen is natuurlijk Europees bezig.
Ja, dus vandaar dat het ook wel lastig is om dat allemaal in te halen. Want je hebt de Champions League, je hebt Europa League, de Ajax speelt Europa League, je hebt dan de Interlands die er weer aan zitten komen. Dus dan spreek je al inderdaad over november. Dus het is een hele klote situatie. En dan hoe je dan als supporter, ik wil je eigenlijk geen supporter noemen, dit soort situaties. Hoe je het best voor je eigen club en je eigen achterban, dus dat is wel dramatisch natuurlijk.
Ja, het is jammer dat het gebeurt en het is... Teleurstellend voor. Als Feyenoord-fan is het teleurstellend omdat je. Bezig was met iets wat eigenlijk nog nooit in mijn leven gebeurd is. Althans, niet dat ik het meegemaakt heb.
Nee, klopt. Nee, maar goed. Het is wat het is. Laten we naar het elftal gaan.
Het is wat het is en morgen afmaken. We gaan door. We gaan dus, wat ik zeg, laten we er gelijk induiken met de doelman.
Ja, voor de mensen die op Spotify luisteren, het is ook een space op Twitter. Dus is ook live te beluisteren. En ik dacht lijkt me wel eens een keer leuk om te doen. En kijken hoe dat gaat.
Ja.
Dus ja, we gaan... Dan gaan we maar induiken, neem ik aan.
Met Marcin Burka van Nice.
Ja Nice, hè, dat is interessant. Want Burka die pakte dan twee penalties. Twee penalties die dan eigenlijk redelijk matig werden ingeschoten. Maar die pakte hij dan heel goed. Maar het is meer van... Ik heb hem ook gekozen op de manier... Hoe Nice aan het spelen hebben. Ze hebben met Farioli een nieuwe trainer. Die samenwerkte met Roberto De Zerbi bij Sassuolo. En bij Benevento. Mm-hmm. En je ziet ook heel duidelijk dat de manier van spelen. Hoe die dat doet van achteruit. Dat het ook heel erg overgenomen is van De Zerbi en van Brighton. Met spelers lokken. In de opbouw. Vanuit achteruit willen opbouwen. En dat zie je heel erg terug. En deze keeper. Deze Bulka. Die doet dat ook. Achterin. De opbouw wordt hier veel aangespeeld en veel paasjes tussen de linies, paasjes vooruit. Dat zijn wel interessante dingen om te zien natuurlijk, dat hij dat soort dingen heeft ingepolijst bij dit Nice. Omdat een trainer van 34, die dan bij Nice komt en dan binnen anderhalve maand dit heeft ingesleept bij bepaalde spelers. We hebben natuurlijk vorige week gehad over Dante en over Todibo, dat ze hoog op het veld op de helft van de tegenstander zaten druk te zetten. Tegen Mbappé en Dante die eigenlijk vorig jaar qua traagheid en qua wendbaarheid eigenlijk niet meer meekwam. Maar wel dit alsnog deden. Weet je wel, omdat de trainer Dante die eigenlijk gewoon niet meer mee kon. Die nu opeens van deze trainer 40 meter hoog moet druk zetten. En op de helft van de tegenstander. Dante heeft er ook wel iets over gezegd trouwens. Heeft ook gezegd dat het is natuurlijk een heel andere manier van spelen opeens. En dit is hoe de trainer wil dat wij spelen. En het enige wat wij moeten doen is trainen en onszelf ontwikkelen. Om te kunnen spelen op de manier hoe hij wil spelen. En jij ziet dat het wel impact heeft. Je ziet wel dat ze, als ze inderdaad aan de bal zijn, dat ze van achteruit opbouwen met de keeper die meedoet. Combinaties proberen te vinden, driehoekjes proberen te zoeken. En zonder bal, dat druk zetten. Ja, daar had Monaco ook weer problemen mee. Want binnen 3 minuten had Monaco of Nice de kans op 0-1. Omdat Sanson heel hoog op het veld de bal veroverde. En dat was eigenlijk exact hetzelfde wat we vorige week ook zagen. Dus zonder bal. Heel veel energie erin steken. Druk zetten. Doordekken. Aan de bal. Proberen van achteruit op te bouwen. Maar ook gewoon inderdaad spelers lokken. En dan ruimtes erachter creëren en benutten. Ja, dat zie je wel. Dat wel dan zie je ook wel dat het Italiaan is en dat hij heeft samengewerkt met de Zerbi. Want ja, het is eigenlijk exact hetzelfde.
Ja, klopt. En je had natuurlijk ook een paar beelden doorgestuurd over de opbouw. Ja. Van de keeper, dan in dit geval. En daar zie je dat willen voetballen ook heel erg in terug. Hè?
Ja, het willen voetballen is eigenlijk vrij essentieel hierin. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk dat dit soort trainers, dit soort spelers... dit soort trainers, die is het ook bijvoorbeeld bij assistent van vorig jaar bij Manchester City. Assistent van Guardiola, die in de jeugd heeft gewerkt bij Manchester City en zo. Dat hij nu op eigen houtje staat en ja, ook weer aanvallend voetbal speelt. Want hij heeft natuurlijk bij Manchester City gewerkt, heeft in die omgeving gewerkt. Hij weet hoe het gaat. En datzelfde gaat ook voor Farioli, die dat die cultuur heeft meegemaakt. Zeker nog speler is geweest, ook nog onder de Serbi. En je ziet hoe hij dat nu doet. Dat heeft hij in Turkije gedaan. Waar iedereen toch wel dacht, ja, wat voor voetbal wil je hier spelen met een degradatiekandidaat? En die doet het toch met Nice, doet hij dat nu. Doet hij tegen Paris, doet hij tegen Monaco. Winnen 2 keer achter elkaar, van Paris en van Monaco. Heel knap resultaat. En ze staan het tweede in de competitie met 1 punt achter Stade Brest. Ja, dat is natuurlijk wel heel knap hoe hij dat doet. En dat is wel een naam om in de gaten te houden. Want dit is eigenlijk de, ja, ik wilde zeggen, de reïncarnatie van Roberto de Zerbi. Hoe hij wil spelen en de manier hoe hij dat doet. En ja, het ging eigenlijk al in de manier van druk zetten en manier van opbouwen. Ja, dat zie je wel heel duidelijk zijn hand in terug.
We hadden het natuurlijk vorige week ook over gehad. Hè, dat het eigenlijk een soort kopie is van de Zerbi. Ja. En dat het, als hij dat kan doorontwikkelen, hoe het nu allemaal gespeeld wordt, dan kan hij ook alleen maar doorgroeien als trainer naar een nog grotere club.
En zeker.
Hopelijk voor hem dat hij het daar dan ook op die manier door kan zetten.
Zeker.
Maar daar lijkt het wel op.
Als je 34 jaar bent en je speelt op deze manier, speel je tegen Paris uit, tegen Monaco uit. Ja, dan ben je als trainer, als 34 jaar trainer, je elftal zo laten spelen en zo durf te willen tonen, ook uit bij Paris tegenover Mbappé. Mm-hmm. Ja, dat zegt wel genoeg over deze trainer en waar zijn plafond mogelijk ligt.
Klopt, en hoeveel trainers zouden zich niet ingraven?
Ja, nee, dit is gewoon een trainer die gewoon een duidelijk idee van spelen heeft. En daar komen we straks nog een keer op terug als we het over andere ploegen hebben. Maar die is een trainer met een duidelijk idee van spelen en die dat er gewoon in wil slijpen en kost van kost alles erin slijpt.
Klopt. Ja, nee, inderdaad. En het is, hij is zo jong, dus het kan nog alle kanten op voor. En hij heeft ook nog alle tijd. Dat is ook niet onbelangrijk. Laten we doorgaan naar de volgende speler in het elftal. Dan gaan we naar de verdediging. We blijven gewoon lekker in Frankrijk. We gaan naar Paris. Naar Achraf Hakimi. Die een hele mooie vrije trap. Is het? Nee.
Ja.
Dat is verkeerd.
Ja, wel. Ja,
wel. Ja, ik zit helemaal verkeerd in je hoofd. Wel, hè? Ja. De vrije trap. Heel mooie vrije trap.
Heel mooie vrije trap. En het is wel interessant, hè, wat er met Hakimi, die onder een nieuwe trainer in een soort van nieuwe rol, als rechtsback aan de binnenkant speelt. Hij kwam in deze wedstrijd, ik heb het opgeschreven, tot 114 balcontacten. Dat is vrij flink voor iemand als Hakimi, die dan aan de binnenkant tot 114 balcontacten komt. En je ziet dat hij aan de binnenkant de bal ontvangt. En heel veel speelt op Dembele aan de rechterkant. Die klikt tussen die twee is heel goed aan die rechterkant. Je ziet dat hij de bal aan Dembele kan spelen. En dan gelijk de aanvallende meters maakt. En de overlapping over Dembele heen. En dan zie je wel in dat zijn veelzijdigheid is wel duidelijk. Hij kan zowel rechts spelen, hij kan aan de linkerkant spelen. Nou, hij kan zo nu ook als inverted op het middenveld spelen. En hij kan de bal aan de binnenkant krijgen, spelen aan de buitenkant, dezelfde overlapping maken aan de buitenkant. Maar hij kan ook dezelfde binnenkant in duiken als het moet in de 16 komen. Dus ja, hij heeft heel veel variatie in zijn spel. En ik heb ook na afloop de interview gelezen van zijn trainer die toch hem geroemd heeft. Want ja, met hem kun je veel kanten op, hè, heeft hij gezegd. Hij kan zowel op het middenveld, hij kan in de aanval. En hij zorgt voor veel loopvermogen. Aan die kant. Hij zorgt ook met zijn combinatiespel met Dembele aan de linkerkant. Maar hij zorgt er ook voor dat hij ruimtes creëert voor Dembele. Doordat hij de overlapping maakt. En dat hij dan Dembele naar binnen toe kan gaan en hij ruimtes krijgt. Dus je kan met hem veel kanten op. En ik vond het toch interessant om te zien zijn rol als inverted rechtsback op het middenveld. En je zag het ook tegen Dortmund dat hij inderdaad aan de binnenkant de combinatie aanging. En 16 inkwam en doelpunt maakte. Het is wel een interessante rol dat hij heeft. En zo'n rol om bij hem om in de gaten te houden komend seizoen.
Ja, en op het WK zag je hem dat ook af en toe doen, hè? Wat meer naar het middenveld toe bij Marokko
Nou, het is
toe.
gewoon een interessante speler, want hij is natuurlijk nog jong. Hè? Hij heeft natuurlijk bij Dortmund gespeeld. Hij heeft bij Inter gespeeld, waar hij voornamelijk echt als wingback continu de overlapping maakte, continu aan de zijkant eroverheen ging. En nu toch meer als inverted back. Maar ook nog steeds het vermogen om aan de buitenkant de overlap te maken. Maar inderdaad ook aan de binnenkant kan spelen. Ja, dat soort dingen, ja, dat is toch wel interessant te zien hoe zo'n trainer dan zo'n speler gebruikt. En dan opeens ja, zichzelf hervindt. Dan als inverted rechtsback. Ja.
Ja, inderdaad. En het is wat je zegt, hij is jong, hij heeft alle tijd.
Ja, en ik vind die klikken met hem en Dembele aan die rechterkant, dat loopt heel aardig. Ja,
Is
dat
ook
is heel
wel
fijn. Voor
interessant.
tegenstanders echt, kan een groot probleem worden. Want ja, daar klopt zoveel explosiviteit vanaf aan die rechterkant met die twee. Dus levert toch wel veel problemen op voor tegenstanders.
Absoluut. En sowieso al heel wat meer jonge, interessante
Ja,
spelers bij
absoluut.
Paris
Absoluut.
dit seizoen.
Manu Ugarte was weer uitstekend. Voor de zoveelste keer
Ja.
uitstekend. Die zijde Emery op het middenveld blijft mij indruk maken. Vitinha maakt een uitstekende indruk weer. Ze hebben natuurlijk Kolo Muani gehaald. Dus er zit wel heel veel. Ja, Paris is meer een fijnere club geworden dan dat ze vroeger waren met Neymar, Messi. En was echt veel. Ja, we werden veel sterren gehaald zonder ideeën. En nu worden toch wel jonge spelers krijgen de kans. En ziet er al een stuk fijner uit. En Paris is toch wel een andere club
Klopt.
geworden nu.
Absoluut, absoluut. En het is interessant om in de gaten te houden. Maar ja,
Zeker.
het is beter dan zo'n koopclub dat je een beetje je jeugd de kans
Ja,
geeft.
zeker. Die zeiden Emery trouwens.
Dus absoluut.
Zeiden Emery, opschrijven als je nu luistert. Groot talent. Op die jonge leeftijd al zo belangrijk op het middenveld van Paris. Dat gaat een hele grote worden.
Absoluut. En ik denk dat we daarmee door kunnen naar een landgenoot.
Ja.
En daarvoor gaan we naar Engeland. En dat is ook wel een revelatie tot nu toe in de Premier League dit seizoen. Dat is
Ja,
Mickey van der Ven bij
kan ook een
Tottenham.
grote worden, Mickey van der Ven.
Nou.
Ja, qua bouw is hij al groot. Maar nee, interessant te spelen. Want het was een eerste Noord-Londen derby. 2-2. En er gebeurde wel wat, hè. Want ja, Tottenham, als je kijkt naar Ange Postecoglou, die natuurlijk ja, overgenomen heeft afgelopen zomer. Die een bepaald idee van spelen heeft. Hè, die echt in de opbouw heel veel risico neemt. En die ook eist van zijn spelers dat ze risico nemen. Dat ze van achteruit opbouwen. En dat ze niet de bal naar voren trappen. Want dat mag niet. Je mag niet van Ange Postecoglou
Nee.
die bal 30 meter naar voren trappen. Want dan word je gewoon gewisseld. Dan word je gewoon
Ja.
gewisseld. Omdat dat is gewoon niet. En hij heeft ook gezegd. Van der Ven heeft een interview gegeven na afloop. Van. Stel je voor. We bouwen op en het gaat 3 keer mis. Ja, als trainer
Ja.
zijn, wat doe je dan vaker? Ja, dan sommige trainers zouden denken, ja, die moet je niet doen. Dan zou je bij je oren grijpen en zeggen, niet van achteruit opbouwen, want het gaat niet goed. Nee, het Postecoglou wil dat je het voor de 4e keer doet, en voor de 5e keer doet, en voor de 6e keer doet. En dat is vandaar dat je ook spelers ziet die, als ze de bal hebben, op eigen helft, als ze onder druk worden gezet, dat ze ook die bal terugpasen met een hele risicovolle paas. Van der Ven kreeg een hele risicovolle paas in de eerste helft. Waarmee eigenlijk onze grote vriend Papin Sar. Ja, toch wel. Dat was wel een probleempaas. Als je niet rustig en kalm bent onder druk. En dan kan je die bal daar verliezen. Alleen Van der Ven die was zo kalm en zo rustig ook in deze wedstrijd weer. Dat hij de bal knap naar buiten aanneemt. En dan versnelt op het juiste moment langs Ødegaard. En die
Ja.
situatie oplost. Dat spat wel heel veel kwaliteit vanaf en heel veel klasse vanaf. En je ziet ook wel de durf die hij heeft om dat te doen, de lef die hij toont. Alleen ja, dit is dus wel wat je gaat krijgen. En natuurlijk, ik heb hier en daar ook gelezen van of gehoord van ja, Sar moet dat eigenlijk niet doen. En Sar moet dat ook
Nee,
niet doen,
maar ja.
want het is een vrij risicovolle paas. En dat gaat heel vaak ook verkeerd. Alleen, het is wel zo dat je als speler zijnde wordt gecoacht door een trainer en als trainer zijn en zegt van jongens, die bal moet niet naar voren worden getrapt. Dus dan kies je altijd dan nog steeds de voetballer de oplossing. En er zitten heel veel risico's aan vast. Nou, de vraag is, had hij de bal moeten geven? Misschien wel, misschien niet. Alleen hij geeft hem wel. En dan Van der Ven die dan heel cool blijft. Maar ook gewoon in verdedigend opzicht. Als je ziet hoe die ruimtes dichtloopt. Ook gewoon getimede tackles neerzet. voorzetten eruit haalt. In deze wedstrijd paaslijnen eruit haalt. Hoe die anticipeert. Hoe die die paasjes leest. Eruit kan halen. Ja, en dan ook inderdaad heel kalm kunnen blijven achterin. Tegenover Ødegaard die vol op je druk zet. En als je dan op die manier rustig kan blijven. En onderuit kan spelen. Ja, dat verraadt wel heel veel kwaliteit en klasse bij Mickey van der Ven. Die indruk maakt. En ik vond vooral het interview na afloop vond ik interessant. Omdat ik dat dus ook dacht van ja. Papin Sarr die speelt een bal terug. Recht terug.
Een ziekenhuisbal ja, eigenlijk.
Een paas recht vooruit terug. Waarin je eigenlijk als Van der Ven zijn er geen kant op kan. Want ja, Ødegaard die zet druk. En dus als speler zijnde, ja, wat doe je dan? Of je schiet die bal weg, wat veel spelers zouden doen. Alleen ja, je moet het voetballend oplossen. En hij heeft gezegd, ja, de trainer wil dat wij het voetballend oplossen. Dus ja, dan doet hij dat ook. En dan doet hij dat ook op een goede manier. En dat is interessant om te zien dat hij dat doet. En ja, er zit heel veel risico. Maar ook hoe je ziet hoe Tottenham van achteruit opbouwt. Combinatiespel en... Heel snel van de ene naar de andere kant kunnen komen. Ja, het is wel iets veranderd bij Tottenham met deze nieuwe trainer. Die onder deze nieuwe trainer ja, geweldig voetbal laat zien. En ook een trainer met een duidelijk idee van spelen. En duidelijk hoe het allemaal moet. Ja. En je ziet het ook weer trainers die ongelooflijk verschil maken. Want ja, je ziet dat bijna dezelfde spelers aan Tottenham speelt eigenlijk... ja, eigenlijk een stuk beter voetbal met bijna dezelfde selectie. Dus ja, dat is wel belangrijk om te zien hoe een trainer zo belangrijk kan zijn in een elftal.
Absoluut. Het is natuurlijk ook vooral. Het is duidelijk geworden voor iedereen. Er is gewoon duidelijkheid voor spelers die misschien vorig jaar niet precies wisten wat er van ze verwacht werd. Die weten nu exact wat er van ze verwacht wordt.
De veldbezetting klopt bij Tottenham. En dat klopt, ja. Klopt omdat als Van der Ven de bal krijgt vaak, of wie dan ook de bal krijgt, er zijn zoveel opties om een paas naartoe te spelen. Je kan wel van achteruit willen opbouwen. Alleen, ja, als er geen afspeelmogelijkheden zijn, dan wordt het lastig. Ik bedoel, dat zie je bij Ajax. Gaia, die speelt een bal terug. Omdat hij eigenlijk recht voor helemaal geen afspeelmogelijkheden heeft. En die bal weer terug. Ja, hij moet die bal daar niet terugspelen, klopt. Alleen hij heeft geen afspeelmogelijkheden. En dan maakt hij de meest domme, verschrikkelijke keuze. Om die bal zo in te leveren. En valt het doelpunt uit. Maar het is zo belangrijk om wel een elftal. En ook met een goed veldbezetting te hebben. Met een duidelijk idee van spelen. Zo van hier, jij krijgt hier de bal. Maar je krijgt wel 3, 4, 5 opties. Waar je naartoe kan spelen. Ja, dan kan je ook opbouwen van achteruit. Dan kan dat. Alleen dat kan niet als je dat niet hebt. Ja, dan ga je fouten maken. Dus ja, zo simpel kan het zijn. Hè? Weet je wel, je moet een elftal zodanig neer kunnen zetten dat ze ook kunnen opbouwen van achteruit. En ja, dat kan Ajax niet. Want ja, Gaia moet die baas niet geven aan die kant. Dat moet hij niet doen. Alleen, Gaia heeft ook geen afspeelmogelijkheden om vooruit te gaan. En dan maakt hij de meest verschrikkelijke domme keuze. Alleen ja, dat heeft ook weer te maken met een trainer die... die een elftal niet goed neerzet. Ja.
Nee, de duidelijkheid die er bij Tottenham is duidelijk.
Ja, iedereen weet wat ze moeten doen. Iedereen weet van elkaar wat ze moeten doen. En dan zie je dat met een trainer, kan je met bijna hetzelfde materiaal, kan je heel anders voetbal spelen.
Ja, absoluut. Absoluut. En het is bijna hetzelfde team. Wat je ook al zei, bijna hetzelfde team als vorig jaar. En dat je dan nu ziet wat er daarmee kan. Dan,
ze speelden met 7 basisspelers. Speelden met 7 spelers die vorig jaar ook in de selectie zaten.
En Kane kwijtgeraakt.
Alleen je ziet het ook. Ze raken hun topscorer kwijt. Hun belangrijke speler halen kwijt. Maar ze zijn er niet minder op geworden. En dat is een werk van de trainer. Die dat gewoon echt uitstekend doet.
Absoluut. Absoluut. Dan gaan we naar de laatste van de 3 verdedigers. En dan gaan we blijven ook gewoon voor in Engeland. Want dan gaan we naar de achtklapper van Newcastle.
Ja.
Met Kieran Trippier, die een hat-trick aan assist had dit weekend.
Ja, Kieran Trippier. Die, wel interessant, want hij is de eerste aankoop van de nieuwe Newcastle-periode. Hij is de eerste aankoop geweest. Hij maakte zijn debuut toen ze met 1-0 verloren van een derde klasse in de FA Cup. Ja. Toen stonden ze onderaan in de Premier League. Ja, en hij heeft wel... die wederopstanding van Newcastle meegemaakt. Vorig jaar 4e geworden, nu Champions League. Ja, gewoon vrij belangrijke krachten aan die rechterkant. Omdat zijn traptechniek is buitenaards goed. Ja. Maar dat is echt topcategorie, zijn traptechniek. En als je ziet, hij neemt de corners, hij neemt de vrije trappen. Hij legt ze overal neer waar je wilt dat hij hem neerlegt. Op iemand zijn hoofd. Weet je, hij legt ze gewoon overal neer. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan... hoe Kevin de Bruyne bij City die ballen overal neerlegt. Ja, dat heeft hij ook. Of Beckham, die dat in zijn beste tijd natuurlijk ook had. De ballen overal kunnen neerleggen. Ja, dat heeft hij ook in zich. Ja, zijn traptechniek is ongeëvenaard. Niet alleen bij spelervattingen, maar ook gewoon uit open spel. Gewoon een enorme wapen aan die rechterkant. En hij creëert zo ontzettend veel kansen. En dan heeft hij 3 assists in deze wedstrijd. Hij heeft 7 kansen gekeerd in deze wedstrijd. Alleen ja, dus elke week is het raken. En we hebben natuurlijk ook van hem vrije trappen gezien. Hij schoot vorig jaar een vrije trap in tegen Manchester City. Hij scoorde op het WK in 2018 tegen Kroatië een fantastische vrije trap. Hij is al langer bekend en is gewoon voor Newcastle een wereldklasse speler die ze voor 12 miljoen hebben gehaald. En wel al 33, want ik dacht eigenlijk dat hij net 30 was of zo, maar hij is al 33. Dus wel aardige leeftijd. Alleen ja, hij is wel aanvoerder van de club, uithangbord van de club en cruciale speler aan die rechterkant.
Absoluut, nee, absoluut. En wat je zegt, traptechniek is het voornaamste wat natuurlijk opvalt bij hem.
Ja.
En wat bij mij het meeste naar voren komt, dan zijn die vrije trap voor Engeland. En natuurlijk ook op dat WK.
Ja, zeker.
Dat is het meeste wat daarin opvalt. Alleen ja, het is een hele bruikbare speler voor Newcastle.
Cruciaal speler. Ja, je ziet hoe ze dat elftal hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Want als je gaat kijken, het is zo dat ze hebben natuurlijk zijn overgenomen door een Saoedische... Ja, hoe kan je het noemen? Saoedische kroonprins of Saoedische sheik. En ze zijn wel gericht aankopen gaan doen. Het is niet zo dat ze hebben gesmeten met geld. Of dat ze, weet ik veel, Neymar hebben gehaald. Of hier en daar Mbappé of Van Dijk. Nee, ze hebben wel gewoon bewust gehaald. Bruno Guimarães gehaald. Tonali gehaald. Isaac gehaald. Dus er zit echt een duidelijk idee achter hoe manier van aankopen doen. En ja, je ziet dat ze daarmee ook heel ver kunnen komen met een duidelijk idee. Dat doen ze eigenlijk gewoon heel knap.
Absoluut. Absoluut. En het is interessant inderdaad te houden hoe die groei van Newcastle als club, hoe dat doorgaat. Natuurlijk ook gewoon in de Champions League dit seizoen, hoe ze dat volhouden.
Ja, ze hebben een vrij matige start gehad van de competitie. Verloren van Brighton, nou dat kan. Verloren van City, nou dat kan. Alleen langzamer zitten ze wel weer. Ze hebben natuurlijk al wel een vrij lastige wedstrijd al gehad. Nou, verloren van Liverpool trouwens. Dat zou wat meest pijn hebben gedaan hoe ze die verloren. Maar toch wel de laatste twee wedstrijden gewonnen. En het begint toch weer een klein beetje in vorm te komen weer. Wat niet het geval is voor Chelsea trouwens. Maar ja.
Nee. Maar
dat is voor een andere podcast. Dat is voor een andere podcast.
Inderdaad. Laten we naar het middenveld gaan. Want daar hebben we de 4 die besproken gaan worden. En daarvoor beginnen we in Duitsland bij Leverkusen. Denk ik wel de meest opvallende ploeg in de Bundesliga dit seizoen. En we gaan het hebben over Ezequiel Palacios, de Argentijn.
Ja, bij Leverkusen. Iemand vroeg me laatst van, wat is voor jou de beste voetballende ploeg van Europa? Ja, en ik kwam eigenlijk uit bij Leverkusen. Want ze hebben natuurlijk een trainer. En vanochtend heb jij mij een appje gestuurd over... een artikel waarin Xabi Alonso werd genoemd bij Real Madrid als trainer volgend jaar. Nou ja, die link was eigenlijk ook wel vrij makkelijk gelegd. Als je ziet, hij komt daar vandaan. En Ancelotti is al op leeftijd. Die gaat volgend jaar sowieso weg. Die wordt bondscoach van Brazilië. En dan is deze man de opvolger. Moet de opvolger worden. En ja, dat is vrij logisch. En nou, je zou als Real Madrid gek zijn als je hem niet ophaalt. Dan ben je helemaal gek, want dit is de trainer van de toekomst. En als je ziet hoe hij nam het vorig jaar over. Toen stond Leverkusen in de degradatiezone. En hij heeft ze naar de Europa League getild. En staan nu gedeeld bovenaan in de Bundesliga. En ze staan niet alleen gedeeld bovenaan, maar de manier hoe ze gedeeld bovenaan staan, is waanzinnig. De manier hoe ze spelen is waanzinnig. De veldbezetting is krankzinnig. Maar de manier hoe ze met korte paasjes, korte paasjes en driehoekjes, van achteruit het spel maken. En... ja, dat is geweldig. En hoe ze dat doen. En ja, deze Ezequiel Palacios is vrij belangrijk daarin. Granit Xhaka is daar ook vrij belangrijk in op het middenveld. En ja, Granit Xhaka is dan... die werd natuurlijk gehaald. Palacios die was er vorig jaar al. En ja, Palacios die een heel goede visie heeft op het spel. Heel intelligent. Van achteruit, van het middenveld. Het spel kan verdelen. Tempo van het team kan bepalen. Samen met Granit Xhaka. Die twee combinatie van die twee is vrij goed. Die tweede assist van hem. Een paas die je eigenlijk niet kan geven. Maar hij ziet het heel snel. En hij geeft hem ook heel snel en heel goed op maat. Ja, dat is een waanzinnige assist. En die moet je echt terugkijken. Want het is echt een hele mooie assist. Was eigenlijk de hele wedstrijd bezig met combineren. Een positiespel. Combineren met zijn teamgenoten. Spelers die bereiken die in de aanval zitten. Dus echt iemand die het spel verdeelde. En het tempo van de ploeg bepaalde. En deze Ezequiel Palacios, pas 25, die maakt nu wel indruk dit seizoen. En hij is natuurlijk niet de enige die indruk maakt. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel vaak gehad over Boniface, over Kosunu, Florian Wiert, ja. Stapsoba, Frimpong, Grimaldo. Je kan, hij kan eigenlijk een hele elftal noemen. Hofman, iedereen. Hij kan oprecht een hele elftal noemen, want iedereen die past perfect erin en iedereen doet perfect mee in het spel. Het is niet één iemand die buiten de boot valt of zo. Iedereen past prima in het spel. En deze Palacios, die in combinatie met Granit Xhaka op dat middenveld ja, het spel vormgeeft. Ja, dat is wel heel interessant om te zien en heel indrukwekkend om te zien. Hoe gemakkelijk ze op het middenveld met elkaar combineren. Hoe makkelijk ze elkaar kunnen vinden. Mm-hmm. Ja, dat is wel, dat is training. Hè? Dat is zoveel training. Maar je ziet het gemak waarmee ze voetballen en het gemak hoe ze elkaar eigenlijk achteloos elkaar kunnen vinden. Ja, dat is gewoon training. Dat is gewoon trainen. En ook, ja, wat ik al zei over veldbezetting en over de opties die je hebt aan de bal. Ja, de opties bij Leverkusen zijn ook krankzinnig groot. Weet je, zet het ergens op pauze neer. Je ziet dat, weet ik veel, Palacios zoveel keuzes heeft om naartoe te passen. Ja, dat zijn goede teams. Dat onderscheidt goede teams ten opzichte van matige teams. Dus ja, dat is wel iets wat Leverkusen heeft. En ja, het is wel een fantastische ploeg. Die ja, het echt geweldig doen dit jaar.
Absoluut. Maar er zijn ook wel, er is ook wel een minpuntje over Palacios. Dat hebben we natuurlijk voordat we hiermee begonnen nog over gehad. Hij is soms wel iets te agressief of iets te enthousiast om een duel aan te
doen. Het is wel een Argentijn. En die hebben die grinta in zich. Maar hij is wel soms, in deze wedstrijd was twee keer vrij ongecontroleerd een tackle inzet. Waardoor hij eigenlijk wel zomaar gewoon rood had kunnen krijgen. Maar het is wel echt iemand die agressie heeft in zijn spel. Wat aan de ene kant goed is, maar je moet het wel beheersen. Want ja, ten opzichte, je had ook rood kunnen pakken. En als je dat, weet ik veel, je doet dat binnen 3 minuten, weet ik veel, uit bij Bayern München. Dan benadeel je je ploeg bijvoorbeeld. Maar voor de rest een fantastische speler die ballen kan veroveren. Maar ook aan de bal ja, het spel kan vormgeven samen met de Xhaka op het middenveld.
Ja, absoluut, absoluut. En dat laat hij elke week weer zien. En nu hebben we hem even in het elftal gehad om hem toch even zijn verdiende aandacht te geven. En ik denk dat we dan naar de volgende middenvelder gaan. En daarvoor gaan we naar Italië. En dat is Matheus Henrique van Sassuolo.
Ja, ook weer zo'n interessante middenvelder. Die speelde in Brazilië en die was eigenlijk wat interesse in deze speler. Hij is eigenlijk nu naar Sassuolo gegaan. En ze speelden dit weekend thuis tegen Juventus. Ja. En hij maakte indruk op dat middenveld. Te beginnen ook met technisch vaardig, kalm. Mm-hmm. Nou, je ziet bij zijn eerste assist verovert hij zelf de bal hoog op het veld.
Ja.
Door goed voor zijn man te komen. En dan met een actie zijn man uit te spelen, dan ook nog heel even vertragen tot het juiste moment die paas te geven richting zijn medespeler die dan scoort. Maar was eigenlijk de hele wedstrijd constant bezig met heel veel lopen, gaatjes inlopen, heel veel ruimtes inlopen, gaten dichtlopen. Was heel belangrijk ook, iemand die het spel heel goed kan lezen en heel belangrijk was met het dichtlopen van gaten, het paasjes eruit, paaslijnen eruit halen. En ook weer aan de bal veel adequater reageren dan zijn tegenstanders. Nou, bij een grote kans in de tweede helft is een afvallende bal waar hij als meest adequaat op reageert. En dan gelijk die bal de diepte instuurt. Waar 3 spelers van Sassuolo vrij staan tegenover 3 van Juve. 3-3 situatie. Hij is dan degene met die paas die dat mogelijk maakt. Ja, Berardi met een schitterende paas. Buitenkant paasje die ervoor zorgt dat uiteindelijk Lauriente 1-1 voor de goal staat. Ja, die mist hem dan hopeloos. Maar daarin zie je wel ook gewoon zijn adequaatheid en zijn anticipatie die hij heeft. En ook die vierde doel, dat eigen doelpunt van Gatti, is hij degene die met het druk zetten heel goed zijn man loslaat en op het juiste moment druk zetten op Gatti. En ervoor zorgt dat hij uiteindelijk onder druk een fout begaat om die bal in eigen goal te tikken. Maar dan zie je wel dat het een speler is die bepaalde kwaliteit heeft als balcarrier. Iemand met een goede techniek. Iemand die heel veel energie in de wedstrijd legt. Iemand die het spel goed kan lezen. Iemand die ruimtes kan dichtlopen. Gaten kan dichtlopen. Posities van medespelers kan overnemen. Als bijvoorbeeld een verdediger doordekt. Is hij dan degene die positie van hem overneemt. En die ruimtes daardoor afdekt. En het is gewoon een enorm goede speler die bij dit Sassuolo heel belangrijk is. En vooral ook zijn werk zonder bal en het druk zetten vond ik er vrij essentieel in. Maar ook aan de bal cruciaal.
Mm-hmm.
Dus het was een vrij complete prestatie van Matheus Henrique.
Nee, ja, jij stuurde ook zijn, die paasmap van hem door met alle passes die hij de hele wedstrijd gegeven had. En dat is een... ja, het veld is normaal gesproken groen, maar het is bij hem nagenoeg blauw, omdat die pijlen allemaal blauw het hele veld bezetten. Ja. Dus ja, het is gewoon, hij was overal.
Hij was echt overal te vinden op het veld. En zo belangrijk, aan de bal en zonder bal, vrij cruciaal.
Ja, absoluut. En het is een interessant om in de gaten te houden of hij bijvoorbeeld binnen Italië een stap kan zetten na dit seizoen of ergens anders. Dan gaan we naar de derde middenvelder. En die voetbalt bij Athletic Bilbao. En dat is Oyan Sanchez. En we hadden het van tevoren over een paar beelden doorgekeken voordat we begonnen. En hij lijkt qua postuur heel erg op Gabi Guerra, die we vorige week hadden. Maar hij is wel anders.
Ja, hij is langer. Alleen, hij is qua bewegelijkheid, hij is vrij bewegelijk. Hij is 1,88. Ja. Maar... hij is echt ontzettend bewegelijk. Hij kan echt heel snel draaien. En hij kan ook heel snel handelen. Door eigenlijk onder druk van de tegenstander te draaien. En dan ook nog gelijk de paas, een paas te kunnen geven. Binnen een seconde tijd. En ja, hij staat bekend om die wendbaarheid wat hij heeft. Maar hij staat ook bekend om zijn goede techniek. Maar hij is ook iemand die heel veelzijdig is. Die zijn carrière begon als spits Alex nummer 10. Hè? Dat was hij. Hij was spits nummer 10. Mm-hmm. Alleen vorig jaar onder Valverde werd hij als nummer 8 neergezet. Als diepgaande nummer 8, als dynamische box-to-box middenvelder. Waarmee hij heel vaak in de 16 kwam, doelpunten maakte. Nou, hij stond vorig jaar stond hij in mijn elftal toen hij een keer een hat-trick maakte op die positie. En nu speelt hij als nummer 10 weer. Nu speelt hij weer als nummer 10. En hij staat eigenlijk gewoon bekend om zijn energie, op zijn loopvermogen. Om ze in de 16 te kunnen komen. Op de juiste manier een doelpunt te kunnen maken. Het is gewoon een hele goede speler die inmiddels nog steeds jong is. Hè, 23 jaar. Maar wel elk jaar bij Bilbao ontzettend indruk maakt. Iemand die heel goed is in het bespelen van ruimtes. Die daar gewoon echt heel goed is. En die dat eigenlijk altijd weer laat zien. En gewoon een hele slimme, intelligente voetballer. Eigenlijk nog steeds bij Bilbao is. Maar het is wel een speler... waarvan ik denk, ja, die zal niet zijn hele leven bij Bilbao spelen. Dat geloof ik niet.
Nee. Er zit wel zo'n rek in dat ook een andere competitie is bij andere clubs. Wellicht in Spanje dat het daar ook nog wel...
Als jij met die lengte en zo veelzijdig bent, technisch vaardig en wendbaar... en goed bent in het spelen van de ruimtes, intelligent spelen bent... ook een manier van bewegen, manier van lopen, waar die moet staan, waar die moet lopen... kan combineren met teamgenoten... het is gewoon een hele goede speler.
Mm-hmm. Absoluut. En verrassend technisch voor misschien zijn postuur, voor hoe die eruit ziet, zou je het misschien niet direct verwachten. Maar als je hem vaker hebt zien voetballen, dan wordt dat eigenlijk wel, is het eigenlijk logisch.
Sanchez is echt een fantastische speler. Die ook op het jeugd-EK heeft gespeeld trouwens. Nog.
Ja, klopt. Klopt. Dan gaan we naar de laatste middenvelder. En dan blijven we in Spanje. En dan gaan we naar Girona. Die natuurlijk verrassend goed begonnen zijn aan de competitie. Ja. En we gaan het hebben over Alex García,
ja. Van de Manchester City. Hè? Van de Manchester City groep. Hij heeft natuurlijk bij Manchester City gespeeld. Je ziet dat bij Girona is er wat gebeurd. Hè? Er is wat aan het gebeuren. Hè? Ze hebben natuurlijk een trainer aangesteld. Mm-hmm. Michel. Al lange tijd, niet dit seizoen. Ja. En je zag eigenlijk al vorig jaar dat hij een duidelijk idee van spelen had. Hè, dat hij graag aanvallend voetbal wilde spelen vanuit achteruit. En dat is dit seizoen nog extremer geworden met het aantrekken van Daley Blind. Wat vrij vitale speler is geworden in het spel van Girona. Nou, ook veelzijdig is. Hè, centraal kan spelen, als linksback kan spelen. Begon dit weekend als linksback. En het is zo dat je ziet dat ze gewoon gerichte aankopen doen. Hè. Je ziet dat ze inderdaad... Alex Garcia op het middenveld, Daley Blind, Arnau Martinez aan die rechterkant. Allemaal spelers die het dan toevallig dan uit de eigen jeugd is. Maar spelers die comfortabel zijn in balbezit. Daley Blind comfortabel, Alex Garcia comfortabel in balbezit. En Alex Garcia speelt dan net voor de verdediging. Als nummer 6. Eigenlijk de rol die Oriol Romeo vorig jaar had, heeft hij opgenomen. En hij is iemand die zich eigenlijk elke keer aanbiedt voor de verdediging. En die het spel bepaalt. Het spel verdeelt, tempo van een elftal bepaalt. En tempo dicteert. En hij is degene die, hij kwam tot 89 balcontacten. En hij was eigenlijk degene die op zijn dode gemak elke keer de ballen vroeg. En het spel van links en rechts overal die ballen neerlegde waar hij wilde neerleggen. En elke keer ook heel vaak Savinho vond aan die linkerkant. Wat een waanzinnige revelatie is geworden in La Liga. Alleen hij zorgt er wel voor dat hij elke keer in de ruimtes wordt aangespeeld. Waardoor er iets kan gebeuren. En ja, hij is gewoon vitale speler geworden. Was hij al natuurlijk. Alleen nu op deze nummer 6 rol als spelbepaler. Het is echt genot om naar te kijken. Het is echt een waanzinnig goede speler. Die echt een fantastisch speler. Die ook verschillende rollen ook weer kan aannemen. Je kan als 10 spelen, kan als 8 spelen, kan als 6 spelen. Fijne traptechniek heeft die. Intelligente speler die bij Girona eigenlijk een beetje de stuur in handen pakt op het middenveld. En ervoor zorgt dat Girona tot voetballen komt. En ze speelde eigenlijk deze wedstrijd vrijwel op de helft van de tegenstander. Dat is wel toch leuk om te zien dat een ploeg als Girona, toch een wat kleinere ploeg, een paar jaar geleden gepromoveerd onder deze trainer, toch op deze manier spelen. En ze staan gedeeld bovenaan in La Liga. Dat is niet voor niks natuurlijk.
Nee, en we hadden natuurlijk voordat we begonnen met deze podcast, hadden we het natuurlijk ook over het goede voetballers kunnen ervoor zorgen dat het er heel makkelijk uitziet. En dat heeft hij.
En
als hij een voetballer is. Het ziet er makkelijk uit.
Als je nog een trainer hebt die je op de juiste manier kan gebruiken en jou in je kracht laat spelen. Ja. Want we komen weer op het feit, hij heeft heel veel afspeelmogelijkheden. En dat is zo cruciaal. Je kan nog zo goed zijn. Branko van der Boom is een geweldig voetballer. Alleen geef je hem geen afspeelmogelijkheden. Ja, dan ziet het eruit als iemand die er niks van kan. Iemand die een handelingssnelheid heeft van weet ik het wat. Ja, als hij geen afspeelmogelijkheden heeft in dit Ajax-elftal wat totaal niet goed in elkaar zit. Ja, dan heb je niks van Branko van der Bomen. Want ja, het is niet de snelle speler. Het is niet iemand die al die ruimtes kan bespelen. Hij is niet snel, totaal niet. Hij is iemand die het spel kan verdelen, het spel kan bepalen. Alleen ja, in een elftal waar dat niet gaat, omdat er geen afspeelmogelijkheden zijn, omdat de elftal niet goed in elkaar zit, zet Alex Garcia nu bij Ajax neer en hij verzuipt ook. Ja, dat is gewoon, zet hem neer. Hij is gewoon een elftal waarvan hij weet, oké, dit is mijn positie, hier sta ik met allemaal spelers om me heen. Ze spelen allemaal heel kort op elkaar. Veel van afspeelmogelijkheden. Ja, dan ziet het er heel goed uit. En dan is hij daar de man op dat middenveld die het spel eigenlijk op zijn dode gemak hier bepaalt. Ja, dat is wel. Het is wel leuk om te zien dat de ploeg als Girona op deze manier voetbalt. Met een trainer die met een duidelijk idee van spelen op deze manier aanpakt.
Ja, absoluut. En het is ook wel interessant om te gaten te houden of ze het überhaupt kunnen volhouden. En hoe ze verder gaan in de competitie.
Je zag vorig jaar al dat eigenlijk begin van het seizoen. Dat zijn natuurlijk eigenlijk vorig jaar pas voor het eerst weer terug in La Liga. Toen zag je wel aan deze trainer van, dit is wel een trainer die houdt van aanvallend voetbal. Die houdt van een bepaalde manier van spelen. En je ziet ook wel dat de City Group, je ziet dat ze spelers als Alex Garcia is daar gedropt. En Savio Savinho is daar gedropt. En Revelatie. Want dat is eigenlijk de speler die, ze zijn natuurlijk lekker aan het voetballen bij Girona. Lekker tikken. En als die bal dan eenmaal komt en Savio Savinho krijgt de bal en er is ruimte, dan ontstaan er problemen voor tegenstanders. Dat laat hij wel elke keer zien. Echt een revelatie dit seizoen in La Liga. en deze trainer Michel, die weet wat hij doet. En heeft gewoon een duidelijk idee van spelen. En heeft zijn elftal daar ook op aangepast. Daley Blind, Daley Blind is niet snel. Nee, hij is niet snel. Daley Blind is niet wendbaar. Nee, hij is niet wendbaar. Daley Blind kan niet hele grote ruimtes belopen. Nee, dat kan hij niet. Maar Daley Blind in een elftal waarin alles goed staat. In een elftal wat kort op elkaar speelt. Ja, kan hij wel uitblinken met datgene wat hij wel kan. En dat is geweldig voetballen. Want Daley Blind is een geweldige passer. Van achteruit is een waanzinnige speler. Een waanzinnig intelligente en waanzinnige voetballer. Die als je hem laat spelen in zijn kracht. En dat is lekker voetballen. De bal geven en van achteruit het spel mogen bepalen en paasjes mogen geven en de opbouw mogen verzorgen. Dan is het een fantastische speler. En dat dat is hij dit seizoen bij Girona. Omdat hij inderdaad een trainer heeft die weet hoe je moet gebruiken.
Ja.
Ja, maar eigenlijk kom je vorig jaar in waanzinnige ruimtes te spelen. Ja, dan heb je niks aan Daley Blind. Maar ja, dan heb je ook niks aan Van der Bomen. Ja, dat is hoe je een speler in zijn kracht laat gebruiken. Ja, dat vind ik wel cruciaal.
Absoluut. Dat zie je nu heel erg bij Girona, dat goed voor elkaar is. Laten we naar de aanval gaan. Dan gaan we naar de derby van Madrid. Gaan we mee beginnen. We hebben Antoine Griezmann in het elftal staan.
Ja, dat vind ik zo'n geweldige voetballer. Die heeft eigenlijk gewoon zijn een paar jaar van zijn carrière bij Barcelona verpest. Want die kwam op positie te spelen. Kwam als pure linksbuiten te spelen. Of die kwam op positie te spelen en ook gewoon... Hij moest in dienst van Messi spelen, want ja, hij moest toch ergens worden neergezet. Maar ja, Messi was dan weer degene die ruimtes moest hebben op het middenveld en de vrije ruimtes. Ja, hij moest zijn rol eigenlijk onderschikken aan Messi. Alleen je ziet wel, ook tijdens het WK, als hij een vrije rol krijgt, dat hij een waanzinnige voetballer is. Want hij is zo ontzettend compleet. Hij kan een doelpunt maken. Hij is goed in balbezit, in positiespel. Hij is creatief. Maar buiten dat is hij tactisch zo intelligent. En weet hij ook wat er gevraagd wordt op het veld. En eigenlijk gewoon een tweede Simeone. En je ziet ook gewoon dat als Atletico de eerste helft spelen ze goed. Nou, hij scoort een doelpunt, is betrokken bij het derde doelpunt. Is betrokken bij een aantal prachtige combinaties. En in de tweede helft heeft Real Madrid het Atletico het moeilijk. En dan zie je Griezmann in de eigen 16 meter staan. Ja, dat is wel... Hij weet op welke manier er gevraagd wordt. En hij weet, nu hebben we het heel erg moeilijk. Real Madrid is op dit moment beter dan ons. We moeten ervoor zorgen dat we in ieder geval het achterin goed hebben staan. En daarin was hij vrij belangrijk. Want ja, ook weer ballen veroveren op het veld. Of weer goed staan om een bal eruit te halen. Ja, dat is wel een zo'n tactisch intelligente speler. Die weet wat er op het veld, wat er gevraagd wordt. En deze vrije rol. Ja, dat is als hij deze vrije rol krijgt. Wat hij nu bij Atletico krijgt. En wat hij bij Frankrijk krijgt. Dan is hij een van de beste spelers van de wereld. En vorig jaar was hij, naar mijn inzicht, de beste speler in La Liga, de tweede seizoenshelft. En ja, deze vrije rol, daarin is hij gewoon waanzinnig goed. Maar echt gewoon echt heel erg goed.
Absoluut. Ja, absoluut. En volgende week is hij natuurlijk, krijgt Feyenoord met hem te maken. Wat natuurlijk ook nog een hele uitdaging gaat worden.
Want hij beweegt zoveel. Hij heeft ook gevoel van ruimtes en combineren en dan pasen doorbewegen en dat soort dingen. Dat moet je toch als... Ik ben heel benieuwd hoe dan de middenveld van Feyenoord en de verdediging van Feyenoord, hoe ze dat gaan oplossen. Want je kan hem niet een seconde alleen laten, maar hij beweegt zoveel dat je wel echt hem iedere seconde moet volgen. Want je moet toch weten waar hij loopt en waar hij staat. Alleen hij loopt elke keer bij je weg, omdat hij gewoon zo intelligent is. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat bij Feyenoord dan gaan oplossen. Dat zal dan ongetwijfeld in de zone moeten gebeuren. Dat zijn wel dingen waar ik dan heel benieuwd naar ben volgende week.
Ja, absoluut. En ik ook. Maar goed, weet je, los daarvan weet je natuurlijk allemaal hoe goed hij kan voetballen. En wat hij kan. En het maakt het denk ik des te knapper dat hij zichzelf toch wel een beetje weer hervonden heeft. Na dat dramatische
periode bij Barcelona. Ja, hij was gewoon niet gelukkig en ook niet in de positie dat hij was. En ik had ook het gevoel dat hij... ook een beetje het pispaaltje werd. En hij werd ook elke keer afgeserveerd. En ja, hij voelde zich gewoon niet gelukkig. En eerst het seizoen bij Atletico had hij er ook nog naweeën van, weet je wel. Had hij ook weinig vertrouwen. Mm. En eigenlijk sinds het WK dat hij zo fantastisch goed was. Want hij was een van de beste spelers op dat WK. Behalve in de finale, toen was hij verschrikkelijk. Alleen in de andere wedstrijden was hij een van de beste spelers. Was hij eigenlijk bijna elke keer de beste speler van Frankrijk. Hij was de meest complete speler van Frankrijk. En dan zie je wel dat zo'n wat vertrouwen met zo'n speler doet. En ook spelers in hun kracht gebruiken. Want dat is wel belangrijk. Je moet spelers wel in hun kracht laten gebruiken. En dat is wel vrij cruciaal. En als je spelers niet in hun kracht gebruikt. Ja, vorig jaar hebben we bij Ajax spelers gezien die op andere posities kwamen te spelen. Ja, dat kwam niet uit de verf. Ja, Bergwijn die... die speelt dan nu ook niet goed aan de linkerkant. Alleen, die werd vorig jaar aan de rechterkant neergezet. Of Tadić werd aan de rechterkant neergezet. Ja, je moet spelers wel in de kracht laten gebruiken. En Griezmann in deze vrije rol, daar heeft Simeone heel goed gedaan. Is om hem die rol ook bij Atletico te geven. En dat betaalt uitstekend uit. En die vrije rol is hij een van de beste spelers ter wereld.
Absoluut, absoluut. En hij laat het nu laat het ook gewoon zien. Niet alleen bij Atletico, ook bij Frankrijk laat hij iets zien. Wat je ook...
Ja, hij is gewoon zo intelligent en weet wat er op het veld gevraagd wordt. En ja, daarom is hij de speler die je trainers als eerste opstellen. Want je krijgt met hem krijg je goals, assists. Maar hij krijgt ook verregend werk. Dus ja, ontzettend compleet.
Absoluut, absoluut. En het is interessant om te zien hoe Feyenoord, wat toch wel wat ervaring misschien ontbeert.
Ja, het is wel lastig, want er komt...
daarmee mee omgaan.
Er komen Feyenoord wel veel op je af, hoor. Want je hebt Llorente, je hebt Molina.
Morata, die misschien niet goed voetbalt, maar toch altijd wel doelpunten weet te scoren.
Het is gewoon vrij lastig om dit Atletico, want er zit zoveel energie en loopvermogen in dit Atletico Madrid, dat je als elftal moet je wel echt goed geconcentreerd zijn. En dat was Real Madrid niet, want Real Madrid speelde met Kroos en Modric en met Frank Garcia, die eigenlijk, ja, eigenlijk een soort van de hele tijd weg was op die positie. Ja, en Kroos kwam de hele tijd in die ruimtes te spelen, in die grote ruimtes. Ja, dus Kroos is daar niet goed genoeg voor. Kroos is een fantastische speler aan de bal, weet je. Zijn visie, zijn inzicht, hoe hij het spel verdeelt, zijn traptechniek. Hij maakt ook weer een prachtig doelpunt. Alleen als je hem laat zeggen, ja, weet je, Frank Garcia gaat weg. En ja, jij moet degene zijn die die ruimtes van hem overneemt en dekt. Ja, daar is hij niet goed genoeg in. Daar is hij niet meer goed genoeg in.
Nee.
Ja, uiteindelijk werd het Tchouaméni de tweede helft weer ingezet. Alleen ja, met Modric en Kroos ben je toch kwetsbaar op die positie als nummer voor de verdediging. Teken tegen dit soort ploegen als Atletico Madrid. En als je dan ook nog een backs hebt zoals Vasquez en Garcia die constant mee naar voren gaan en weg zijn. Ja, dan kom je in de problemen. En daar heeft Atletico uitstekend van geprofiteerd deze wedstrijd.
Absoluut, absoluut. En ik denk dat we daarmee door kunnen naar de volgende aanvaller. En dat is Josué Casimir van Lavre.
Ja, ik denk dat dit wel de spelers die niemand kent. Of bijna niemand zou kennen.
Nee.
Ik moet zeggen, ik kende hem van vorige week. Want ik zat wat beelden te kijken. Nog niet eens per se van deze, van deze speler. Maar hij legde wel een aantal keer een bal neer. Waar ik dacht, toch even opzoeken. Nee. Dus Casimir, 21 jaar, de Havre. Nou, speler die technisch vaardig is. Maar blijkbaar ook een gevoel heeft in zijn benen, in zijn voeten. Dat hij ook bepaalde paasjes met gevoel kan neerleggen. Interessant. Houden we in de gaten. En toen zag ik dat hij twee assists had in deze wedstrijd. Toen moest ik wel denken aan vorige week. Vorige week creëerde hij ook al wat kansen. Nou, nu heeft hij dan twee assists te pakken. En dan ga je kijken en dan zie je weer, hij legt ze eigenlijk weer twee keer heel goed neer. En eigenlijk binnen 10 minuten al twee assists. Deze wedstrijd. Maar ik vind ook vooral de combinatie met zijn medespelers, maar ook vooral de bal krijgen, even een paas uitstellen, iemand binden en dan die ruimtes die dan achter vrij komen te staan via een combinatie erlangs, langs de tegenstander en dan toch het overzicht kunnen bewaren. En ja, hij heeft toch wel in de afgelopen twee wedstrijden toch 4-5 kansen gecreëerd en 4-5 keer de bal heel goed neergelegd voor een medespeler. Dus dat is wel een hele interessante speler om in de gaten te houden. Want als de speler is die dit aan de rechterkant op die jonge leeftijd 21 al zo overzicht heeft en de ballen al met gevoel kan neerleggen en veel kansen creëert voor zijn ploeg. Ja, dan is het toch wel een speler die op deze jonge leeftijd, als hij dit vol kan houden, toch volgend jaar een stap kan zetten naar een grotere club in Frankrijk.
Absoluut. 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 En wat je zegt, met enorm veel gevoel die voorzetten. Je ziet natuurlijk heel vaak spelers die misschien heel snel zijn of heel technisch zijn, maar dat daar dan toch ergens iets aan ontbreekt en dat dus vaak dan toch die voorzetten zijn. Maar dat heeft hij, althans in deze wedstrijd, dat ik dan gezien heb.
Ja, ik heb ook, heeft ik heb ook wel laten zien van de vorige wedstrijd tegen Lyon. Maar exact hetzelfde. Hij legt een bal neer bij de tweede paal uit bij Lyon, vorige week. En dat de medespeler die op leeg goal mist hij hem volledig. Hij legt de ballen toch wel neer. Dus hij heeft een inzicht waar hij de ballen moet neerleggen. Want die paas die hij vorige week gaf bij Lyon uit, die gaf hem echt geweldig.
Ja.
Maar er loopt nog zo'n talentvolle buitenspeler rond. Die naar mijn inzicht nog wel een stuk talentvoller is. Dus Angelo Gabriel. Die is door Chelsea gehaald. Uitgeleend aan Strasbourg. Ook weer zo'n speler die geweldig creatief is en een geweldig voorzet thuis heeft. Is ook weer een speler om in de gaten te houden. Maar het is toch wel interessant om te zien dat er zo'n speler van 21, op dit niveau, op 21-jarige leeftijd, voor het eerst in de league, dan toch zo'n indruk maakt aan die rechterkant. Dus proef naar meer.
Absoluut. Ja, absoluut. En het kan. Ja, het kan bedoel, hij is jong. Het kan eigenlijk alleen maar beter nog op dit moment. Dus het is interessant om in de gaten te houden voor mensen die hem niet, misschien niet zo goed kennen. Dus,
ja, nu wel. Ik zou zeggen, iedereen zoek de haven op en dan zie je iemand die de ballen twee keer goed neerlegt. En als je die samenvatting van Lyon er ook nog bij pakt, dan zie je dat hij 4-5 ballen zo neerlegt voor zijn medespelers. Dus, ja,
ja dat het geen nee, toeval geen is. Laten we naar de laatste gaan. Een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft, dat is Harry Kane.
Ja, nee, die heeft geen introductie nodig. Alleen, ik vind het toch weer knap hoor. Dat je zoveel jarenlang in de Premier League. Dan ga je naar de Bundesliga en dan ga je gewoon weer door waar je mee gebleven was. Weet je wel. Je weet natuurlijk allemaal, hij kan heel goed koppen. We weten allemaal dat hij een geweldig schot heeft. Dat hij doelpunten kan maken. We weten natuurlijk ook allemaal dat hij eigenlijk niet alleen een doelpuntenmaker is, maar ook gewoon een spelmaker. Want hoe vaak hij zich wel niet uitzakt en. Ja, meedoet in het positiespel, maar ook gewoon spelen ze diepte instuurt. Nou, we hebben de combinatie Son en Kane. De afgelopen jaren, nou, die is dood. Maar er is weer een nieuwe herboren met Kane en Sané. Wat in de eerste wedstrijd wat tegen Werder Bremen was het ook die combinatie die voor de 1-0 zorgde. En nu was het ook weer Kane die weer inzakte en weer iemand de diepte instuurde. En dat deed hij altijd met Son en nu stuurt hij Sané de diepte in. Ja, 3 goals en 2 assists in de 7e overwinning. Ja, het is gewoon heel knap hoe die daar aanpast, maar hij past daar ook gewoon perfect, weet je wel, hoe die in kan zakken en dan ook hoeveel snelle spelers omheen, want ja, Coman, Sané, dat zijn wel spelers die de diepte in kan sturen. Sané is wel iemand die heel veel diepgang heeft in zijn spel en die twee passen perfect bij elkaar, en, want hij is degene die de ruimte trekt en dan is onze grote vriend Sané degene die de ruimte inloopt en dat doet hij altijd, want zijn diepgang is echt heel erg indrukwekkend en die combinatie werkt fantastisch.
Absoluut, ja, absoluut. En dat is natuurlijk wat hij bij Tottenham ook heel vaak deed, dat inzakken. Dat kan bij Bayern ook, omdat ja, je hebt wat je zegt, hij heeft spelers daar die dezelfde loopacties maken die hij gewend was bij Tottenham.
Ja, ik bedoel.
Dus hij gaat op dezelfde voet verder en dat is heel
die loopacties knap. Die Son maakte Sané ook.
En, ja, daarom.
Die heeft echt geweldige snelheid, Sané trouwens. Echt heel snel. En dat is wel fijn dat je een speler hebt die. Die en die ruimtes voor je maakt door in te zakken. Maar ook nog eens je kan bereiken. Want dat kan Kane als de beste.
Ja, absoluut. Absoluut.
En nog steeds maar 30. Hè? Nog best jong nog, Kane. Kan nog wel een aantal jaren mee.
Zeker. Ja, die kan zeker nog wel even mee. Hoor. En, maar we het hopen voor. Omdat het bij Engeland misschien ook wel eens een keertje gaat lukken.
Ja.
Want ja. Daar is het tot nu toe nog niet, misschien nog niet heel gelukkig geweest op eindtoernooien. Maar goed, het is, we weten wat hij kan. Het is gewoon een hele goede voetballer.
Ja, een van de beste spitsen van de wereld. En ik denk op dit moment zelfs de beste spits van de wereld. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Dus wel, op dit moment wel de beste spits van de wereld. Hij behoorde tot een van de beste spits van de wereld, maar hij is nu wel echt de beste spits ter wereld.
Eens.
Ja.
En ik denk dat we. Ja.
Dit was hem dan, denk ik, het einde.
Ja. Ik denk dat we ze daarmee allemaal gehad hebben.
Alle 11. En dan, trouwens, ook deze podcast is ook op Space nog terug te luisteren. En het komt natuurlijk ook nog op Spotify. Ja. Want ja, als je nu via Spotify luistert, dan is hij ook op Spotify.
Nou, hij blijft voor mij een maand blijft hij nog te luisteren via. Dus niet meer Twitter, maar X. Tegenwoordig. Maar ook gaan we ook op Spotify. En iedereen weer bedankt voor het luisteren. Mensen die in de space af en toe voorbij kwamen, bedankt voor het luisteren. En mensen via Spotify weer bedankt. En tot volgende week.
Nou, Mariel, wat was het weer? Dat was het weer, Mariel.